Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is aller en in allen. Zo doet een aan als uitverkorene Gods heiligen en beminden de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus woonde rijkelijk in u. In alle wijsheid leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem.
Het woord van de Heere, gemeente, dat u deze middag in deze dienst van voorbereiding voor het heilige avondmaal wensen te bedienen, en vindt u in de brief van Efeze, de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het vervolg van vanmorgen uit hoofdstuk 2, en daarvan nu de versen 6, 6b en 7. Dus Efeze 2, vers 6b en 7. En heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. De avondmaalsviering, gemeente, waartoe u zich deze zondag hebt voor te bereiden, valt in de gang van het kerkelijk jaar voor u dit keer tussen Pasen en Pinksteren. En dan met name midden in deze voorbereidingsweek, als het ware daartussenin, het gedenken van de hemelvaart van de Heer Jezus. En welke geweldige betekenis heeft die hemelvaart van de Heer Jezus vanuit de avondmaalsviering. Wanneer we nagaan wat de Kerk des Heren ons ten aanzien van het heilsfeit van Christus hemelvaart beleidt, dan wordt gezegd dat Christus voor de ogen van zijn jongeren, dus het is heel reëel gebeurd, dat moeten we vasthouden, ook in deze tijd, wanneer men spreekt over verhalen, alsof hetgeen dat de schrift ons getuigt geen geschiedenissen zijn. Het is een vaststaand gebeuren. Er zijn getuigen, oog- en oorgetuigen van geweest. Voor de ogen van zijn jongeren is hij van de aarde ten hemel opgeheven. Hij is weggegaan van zijn kerk. Maar de catechismusbeleid, dat was niet ten nadele voor de kerk. Maar dat was ten goede voor de kerk. Want al scheidde hij van zijn kerk bij de hemelvaart, het was toch betrekkelijk. Ja, naar zijn mensheid is hij niet meer bij ons. Dan is hij en blijft hij aan de rechterhand van zijn vader, totdat hij straks weer terug zal komen in heerlijkheid en in majesteit. Maar u kent toch dat antwoord van de catechismus? Maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dus hij die scheidend heen ging, hij blijft. Hij blijft in het midden van zijn gemeente met zijn heilige geest. En die geest verbindt ons aan de Heer Jezus door het geloof. Maar dan ook door het geloof dat de Heere zelf sterkt naar zijn inzettingen door de tekenen en zegelen van zijn verbond. Met name van het heilige avondmaal. Waarin de gemeenschap met de Heere Jezus op grond van zijn lijden en sterven bij brood en bij beker zo beleefd en ervaren mag worden. Door de geest. Dat, al is het dat Christus in de hemel is en dat wij hier op de aarde zijn, dat we ons zo aan hem verbonden mogen weten, dat we als het ware vlees van zijn vlees en been van zijn benen zijn. Zo met hem één. Vanmorgen hebben we erover nagedacht, de gemeenschap met Christus, de opgestane Heer Jezus, vanuit de viering van het avondmaal. En nu vanmiddag willen we met elkaar nadenken over de gemeenschap met de ten hemel gevaarde Christus. En dat is dan ook het thema van de prediking van vanmiddag, met Christus gezet in de hemel. En dit wordt ons aangewezen als een met hem verhoogd, aan hem verbonden en in hem verheerlijkt. Dus met Christus gezet in de hemel. Met hem verhoogd, aan hem verbonden en in hem verheerlijkt. De opstanding, hemelvaart, ze worden door de apostel Paulus in onze tekst en in het verband van onze tekst en teksten voor deze dag heel nauw en heel direct aan elkaar verbonden. Zo is het in Efeze 2, zo was het ook reeds in Efeze 1, wanneer Paulus spreekt over de uitnemende kracht die God verheerlijkt heeft door zijn Zoon op te wekken uit de doden en dan ook daaraan verbonden en hem te zetten tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht die genaamd wordt in deze wereld en in de toekomende wereld en alle voeten, alle machten aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd. De gemeente die zijn lichaam is. De vervulling desgenen die allen en in allen vervult.
Daarin is de kracht van God openbaar geworden. De dynamis, de dynamiet van God. En de energie die dat uitwerkt. Uit de dood levend gemaakt. Meer dan scheppen. Dat is voortbrengen uit het niet. Maar levend maken, dat is uit de dood doen herrijzen. En dat heeft God met de Heer Jezus Christus gedaan. In zijn opstanding. En niet alleen hem van de doodsmachten bevrijd. Maar hij heeft hem ook gezet. Er bovenuit verheven. Een nieuwe bestemming gegeven. Hij is opgevaren. Maar hij die opgevaren is, is het die eerst is nedergedaald. Tot in de nederste delen der aarde. En dat was niet slechts dood en graf. Want we lijden, hij is begraven. Gestorven, begraven. Maar ook nedergedaald ter helle. En niet dat Christus in de hel geweest is. Maar de hel is wel in Christus geweest. In de diepte van Gethsemane. En in de donkerheid van het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Tot in die diepte is hij ingegaan van de hel. Waarom? Omdat wij die diepten verdiend hebben. En zullen we de waarde van Christus hemelvaart verstaan, gemeente, moeten we dat verleiden. Het is wel eens gezegd, aan de hemelvaart van de Christuskennis gaat de hellevaart van de zelfkennis vooraf. En dat is waar. Het belijden. Heer, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb geen recht op de hemel, op uw heerlijkheid. Ik heb recht op uw oordeel. En dat tot in de hel toe. En voor die helwaardigen heeft Christus zich tot in de diepste delen der aarde, tot in de hel toe, vernederd. Maar daaruit heeft God hem verhoogd. En God heeft hem gezet, een andere plaats gegeven. God heeft hem uit die diepten verhoogd aan zijn rechterhand. En de plaats aan Gods rechterhand is niet de plaats onder het oordeel. Je zou kunnen zeggen, dat is de plaats aan Gods linkerhand. Maar Gods rechterhand, dat is de plaats van de vrijspraak. En dat is de plaats van de gunst die de koning verleent aan degene die aan zijn rechterhand in de troon is gezeten. En niet alleen de gunst, maar ook de eer van de koning die afstraalt op degene die aan de rechterhand gezeten is. En vooral ook de kroonprins. De macht, de regeermacht. Het zitten aan de rechterhand van God, dat God de regeermacht, alle macht in hemel en op aarde, aan hem heeft toegekend. De Heer Jezus is niet alleen maar opgevaren ten hemel, hij is opgenomen ten hemel. Evenals hij niet alleen is opgestaan, maar ook is opgewekt. Het is een rechtelijke daad van God. En dat komt vooral uit in dat woordje gezet. God heeft hem aan die plaats gezet, gesteld. En eigenlijk, als je wil beseffen wat dat inhoudt, dan moet je denken aan wat God met de mens voor had. Toen hij hem schiep, goed en naar zijn evenbeeld. Waarom was dat ook alweer? Opdat wij God, onze schepper, recht zouden kennen, hem van harte zouden liefhebben en met hem in eeuwige zaligheid zouden leven, om met hem over alle schepselen te regeren. Dat was het doel van God. met de schepping van de mens. Wij hebben er niks van terechtgebracht. Wij hebben onze roeping verzaakt. Maar Hij heeft die roeping vervuld. En Hij is gezet. Hij de knecht van zijn vader, de zoon die knecht werd. Hij is gezet aan de rechterhand van zijn vader. Met macht bekleed, naar recht. Die plaats verworven. En dat niet voor zichzelf. Als zoon deelt hij in de eeuwige heerlijkheid Gods. Maar nu voor zijn kerk. Voor zijn kerk als hoofd. Ja, hij is koning van de wereld. En hij bestuurt alle dingen in de naam van de Vader. Maar nee, niet aan de wereld is hij tot hoofd gegeven. Maar aan de kerk. De kerk die hij als hoofd verzorgt. En denk dat eens even in. Het hoofd dat beheerst het lichaam. Het hoofd dat regeert het lichaam, dat zorgt voor het lichaam. En zo is hij aan de gemeente tot een hoofd gegeven die zijn lichaam is, die alles en in allen vervult. En dan hier dat machtige woord, niet alleen Christus is gezet in de hemel, maar dat Paulus het zegt van de mensen die helwaardig zijn, ook met hem gezet op diezelfde plaats. Met hem gezet in de hemel. Het is voor de derde keer dat Paulus hier dat woordje met hem gebruikt. Met hem levend gemaakt. Van alle doodsmachten bevrijd. Met hem opgewekt. Met hem een nieuwe levensbestaan en een nieuwe levensinhoud gegeven. En nu met hem gezet in de hemel. Met hem een nieuwe toekomst voor zijn kerk open gegaan. Nu al. Nu de kerk nog voluit in het strijdperk is. En het lichaam hier op aarde is. Maar het hoofd is gezet. En in hem in het hoofd is zijn kerk gezet. Deze week nog. Met even een welzijn met Pink, met hoofd, met Hemelsverdacht, dan hopen we het weer te gaan zingen uit Psalm 68. Gij voert den hemel op vol eer. Want de kerker de gevangen is, die u gevangen wilde houden. Die hebt u gevangen genomen. U hebt de gevangenis gevangen genomen. In uw macht. De duivel ontroond. En hem zijn macht ontnomen. En u hebt niet alleen de gevangenis gevangen genomen, maar u hebt ook gevangenen meegenomen. En dat doet de verhoogde Christus nog. Zondaren die zijn vijanden zijn. Die hij door de kracht van zijn woord en geest, naar de macht die zijn vader hem gegeven heeft, die hen van vijanden tot vrienden en van opstandelingen tot volgelingen en van helwaardigen in Jezus Christus tot hemelburgers maakt. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot er mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost, het onwillige kroost, dat toch kroost, kind van de Vader mag zijn. Altijd bij u zal wonen. Dat recht heeft de Heer Jezus verworven voor zijn kerk. En dat ligt vast in zijn hemelvaart. En van daaruit zegent de Heer Jezus. Vanuit de hemel zijn kerk met zijn hemelse gaven. Toen David de ark opgebracht had naar Jeruzalem. En dat was ook wat hij eigenlijk waar dat op ziet. Op Psalm 68. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij zijt opgevaren naar uw tempel en naar uw heiligdom in Jeruzalem. Dan lezen we dat David aan het volk gaven uitdeelt. Koninklijke gaven. Een broodkoek en een fles wijn. Nou en zo is het nou die ten hemel gevaren Christus. Die als vrucht van zijn gezet zijn in de hemel. Aan de gevangenen die door zijn geest gevangen genomen zijn, tot zijn volgelingen zijn gemaakt. De hemelse gaven van brood en van wijn, met al de rijkdom die daaraan verbonden is, hier ten goede wil doen komen. Want de kerk is niet alleen met Christus verhoogd, maar die kerk is ook aan de Heer Jezus verbonden op een bijzondere wijze. Als we nog even onze aandacht geven aan de verklaring die de catechismus geeft over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus, dan wordt daar gezegd, wat krijgen we nog voor meer voor nut van de hemelvaart van de Heer Jezus, dan dat Hij ons daar ten goede is en dat Hij met zijn geest altijd bij ons blijft. En dat Hij niet alleen daar in de hemel onze voorspreker is, die bij de Vader de weg voor ons openhoudt door zijn priesterlijke bediening. Maar, en dan moet u eens letten op die twee woorden, dat wij ons lichaam, nee, zijn lichaam, in de hemel tot een zeker onderpand hebben. Dat Hij ons als zijn lidmaten tot zich nemen zal. En dat Hij door zijn geest ons, dat Hij zijn geest als een tegenpand ontzendt. Nou, en ik denk dat onze jongens en meisjes wel begrijpen wat dat nou inhoudt. Pand en tegenpand. Dat is, je geeft iets en je krijgt iets. Vanuit de verbondenheid aan elkaar, om die blijvende verbondenheid aan elkaar tot uitdrukking te brengen, dat wordt in het pand bevestigd. Nou, wat denk je dan aan? Nou, laat maar eens denken aan die ring. De trouwring. Waarmee bruid en bruidegom zich aan elkaar verpanden. De bruidegom geeft zijn ring aan de bruid. En de bruid geeft haar ring aan de bruidegom. Met de naam erin. Gebeurt bij het trouwen, dan worden de ringen verwisseld. Maar dat gebeurt eigenlijk al voor het trouwen, wanneer ze met elkaar gaan verloven. En als we dat nu toepassen op de Heer Jezus en zijn kerk, want die kerk van de Heer Jezus, zijn lichaam, die wordt in de Bijbel aangeduid als de bruid van de Heer Jezus. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. En Hij was het die zo te sterven aan haar het leven gaf. En Hij geeft de pand aan zijn kerk. Je zou het kunnen zeggen, gemeente. Het avondmaal. Het teken en zegel van het verbond. Ze zijn de verlovingsring van de Heer Jezus Christus. Die Hij aan zijn kerk geeft en telkens weer toont, wanneer zijn avondmaal in het midden van de gemeente bediend wordt. Wat Hij voor zijn kerk gedaan heeft, wie Hij voor zijn kerk is, wie Hij voor zijn kerk blijft. Het zichtbare teken en het zichtbare zegel. Maar Hij geeft niet alleen dat pand. Maar Hij heeft ook zelf het pand meegenomen. Wat Hij van zijn bruidskerk heeft, nee, niet heeft meegekregen, dat zij het hem meegegeven heeft. Maar Hij heeft zichzelf voor haar gegeven. In haar vlees en in haar bloed. In haar menselijk bestaan is Hij ingegaan. En Hij heeft zijn menselijk lichaam. En dat is het lichaam waarmee Hij met zijn kerk verenigd is. Dat heeft Hij meegenomen naar de hemel. En dat is daar in de hemel, daar voortdurend bij Hem, als een zichtbaar pand. Wat hij voor zijn kerk gedaan heeft. En dat is niet meer in de vernederde menselijke natuur. Maar dat is nu in die verheerlijkte menselijke natuur. Zoals de kerk straks bij hem eeuwig zal zijn. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij heeft het pand van zijn kerk meegenomen. En dat denken aan het pand van de Heer Jezus, dat is bij hem volkomen, dat is volmaakt. Hoef je nooit enige twijfel aan te hebben. Dat hij niet aan dat pand getrouw is en aan dat pand getrouw blijft. Dat is het pand wat de Heer Jezus van zijn kerk meegenomen heeft naar de hemel. Maar aan degenen die met hem gezet zijn in de hemel, dan geeft hij ook het tegenpand. En dat is niet alleen het tegenpand van het avondmaal. Dat is als het erop aankomt, evenals die trouwring, dat is nog maar een dood ding. Op zichzelf hoor. Maar tegen de achtergrond wat het sacramenteel betekent en wat het ook in het huwelijk betekent, dan is een trouwring van geweldige betekenis. Maar je kunt vooral als je van elkaar weggaat voor een lange tijd, en om elkaar dan voortdurend voor ogen te hebben en voortdurend aan elkaar te blijven denken, en dan kun je ook een ander dierbaar band meenemen. Dat je voortdurend bij je draagt en voortdurend bij je hebt, dat je koestert. En zo heeft nu de ten hemel gevaren Christus, die heeft tot de koestering van het denken aan hem de Heilige Geest gegeven. Hij is getrouw in het denken aan zijn pand. Wij zijn niet altijd getrouw in het denken aan het pand dat hij gegeven heeft. Wederhorigen bij hem wonen. En die niet alleen van nature wederhorig zijn, maar die ook na ontvangen genade nog zo wederhorig zijn. En die dan ook telkens weer opnieuw hebben van nodig. Die kracht van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is en niet wat op de aarde is. En denk dan aan wat we gelezen hebben, Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, niet die beneden zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoeken en bedenken. Zoeken, dat is wat je mist. En wat je niet missen kunt. En waar je voortdurend naar uitziet, dat is zoeken om die leegte te vervullen. En bedenken, dat is overleggen. Dat is daar zo in bezig zijn, dat het je leven helemaal bepaalt en beheerst. En dat moet nu niet gericht zijn op de dingen die beneden zijn, zoals wij daar helemaal door in beslag genomen worden. En we eigenlijk voortdurend bezig zijn om te zoeken en te bedenken. Dat is ons natuurlijk vleeselijk bestaan. Maar de Heilige Geest die wil ons doen zoeken en doen bedenken. De dingen die boven zijn. En wat is dat? Waarom wordt nu de hemel, want het gaat uiteraard over de hemel, gezet in de hemel en ook zoeken, dat is de dingen in de hemel. Maar wat is nu eigenlijk de hemel? Waarom zoeken we nu altijd de hemel boven en de hel en de afgrond? Waarom zoeken we die nou beneden? Hij heeft een Bijbels achtergrond, gemeente. En dan moet u eigenlijk Jeruzalem kennen. En dan weet u dat Jeruzalem, dat is hooggebouwd. Als je Jeruzalem, de tempel in Jeruzalem, die is gebouwd op een van de 7 heuvels van Jeruzalem en die is hooggebouwd. En als je daarin opgaat, dan ga je op, dan ga je naar boven. En daar vlakbij, daar heb je die beruchte in het dal van de Kidron, een zijdalde van het Hinnomdal. En dat Hinnomdal, dat was de plaats waar de afgoden werden geofferd en waar de kinderoffers werden gebracht. Dat waren de duistere zaken van zonde en van ongerechtigheid. Dat was de weg naar de dood. En dat is nu neergaan. Dat is nu zoeken de dingen die beneden zijn. Het zoeken van de dingen die boven zijn. Zoeken van de dingen die beneden zijn. Daar vandaan, daarvan wegblijven. En wat dat inhoudt, is ons toch ook in Colossense 3 duidelijk gezegd. Afleggen. Al die vuile zonden. En al die ongerechtigheden. Die bij het vleeselijk bestaan behoren. Uitdoen dat kleed. Wegdoen dat kleed. En daartegenover aandoen. Dat kleed dat bij de Heere behoort. Zoeken de dingen die boven zijn. Bedenken. Wat de heilige dienst op zijn heilige tempelberg, wat dat inhoudt. De nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, om naar het evenbeeld van die Christus, die het middelpunt is van dat koninkrijk en van de dingen die boven zijn, om naar zijn evenbeeld vernieuwd te worden. Gevoelt u waar het om gaat, gemeente? In de voorbereiding voor de gemeenschap met de Heer Jezus in het avondmaal via brood en wijn met die ten hemel gevaren koning. U hoeft niks mee te nemen. U mag niks meenemen aan verdienstelijkheid en aan deugdzaamheid van uzelf. Maar als u tot hem komt, dan moet u wel wat achterlaten. Dan moet u achterlaten. Al wat hem mishaagt. En wat met zijn heiligheid en met zijn reinheid niet in overeenstemming is. En dan is het voorbereiding. Niet alleen ten aanzien van het punt dat we onze zonden en vervloeking bedenken. En dat we het offer van de Heer Jezus zoeken tot ons behoud en tot onze zaligheid. Op dat offer ons verlaten. Maar dat we ook onze consciëntie onderzoeken. Of we van daaruit van harte gezind zijn. Om in oprechtheid alle zonden en wat tegen de wil van God ingaat. Om dat af te leggen. En in oprechtheid naar zijn geboden. In nieuwheid van het leven voor zijn aangezicht te wandelen. Dat is Jacob. Dat is het vroom geslacht. Dat naar hem zoekt zijn wet betracht. En zoekt zijn aanschijn met verlangen. Dat werkt de Heilige Geest in deze week van voorbereiding. Daar met dat bruiloftkleed. Niet wat we zelf aantrekken. Maar wat de Heere door zijn genade en zijn geest ons geeft. Om zo tot de tafel van zijn gemeenschap te komen in het beoefenen van pand en tegenpand. En wat is het dan? Wat de Heere dan ook in die weg ons wil schenken en wil bereiden. En met hem gezet in de hemel. Opdat hij aan ons zal betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade naar zijn goedertierenheid over ons in de Heer Jezus Christus. Opdat hij zal betonen. Wie is die hij? Gaat niet allereerst hier over de Heer Jezus zelf, maar hem die de Heer Jezus opgewekt heeft uit de doden en hem gezet heeft in de hemel. Het is de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. En hij, die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus, die dat bewerkt heeft. Hij wil in die weg van de gemeenschapsoefening met zijn Zoon, als de door hem gegeven borg en zaligmaker, dan wil hij aan ons betonen wat hij aan de Zoon gegeven heeft. Aan rijkdom, aan gunst, aan macht en aan heerlijkheid. De afstraling daarvan wil hij nu geven aan zijn bruidskerk. En dat op zulk een overstelpend rijke wijze. Is niet te zeggen. Naar de rijkdom van zijn genade. Naar de uitnemende rijkdom. Dat wil zeggen, de alle te bovengaande rijkdom van zijn genade. En van alle genade die er in Christus Jezus is. En dan noemt u, kunt u de genade eens opnoemen. Genade tot ontdekking, tot ontlediging. Maar ook de genade tot aanneming tot kinderen. De genade van de rechtvaardiging. De genade van de heiligmaking. De genade van de verzoening met de Vader. En van de vernieuwing van ons leven. De opzoekende genade. De bijblijvende genade. Moet ik nog meer opnoemen? De ene genade na de andere. Het is uit zijn volheid mogen we dan ontvangen genade voor genade. De ene genade na de andere. En de ene genade is de onderpand van de andere genade. En de Heere stapelt op. De uitnemende rijkdom van zijn genade. Naar zijn goede tierenheid. Dan gaat het nog meer duizelen. Want goede tierenheid. Dat is niet de goedheid van de Heere. Ja, dat is het ook. Maar het is veel meer. Want goed is de Heer aan iedereen. Aan alle mensen. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Maar goede tierenheid. Dat is de verbondstrouw. Dat is de eeuwige gunst die hem bewoog. Zijn verkiezend welbehagen. Zijn goede tierenheid, waarvan de psalmdichter zegt, die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Over degene die hem vrezen. Die goede tierenheid, naar dat heilsplan. Naar zijn gemaakt bestek. En op dat fundament. Van die ten hemel gevaarden koning. En op grond van zijn borgwerk. Op grond van zijn offer. En dan betonen. Dan zal hij dat betonen. Dan zal hij het laten zien en laten blijken. En wat staat er dan? In alle eeuwen. In de toekomende eeuwen. Nee, je staat niet in de toekomende eeuw. Alsof dat alleen maar voor de laatste bedeling. Dan is weggelegd. Ja, dan in volle werkelijkheid. Dan in alles overstijgende mate en heerlijkheid. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mensenhart is opgeklommen. Maar er staat hier niet alleen in de toekomende eeuw, maar in de toekomende eeuwen. Dus wat voor bedelingen er ook mogen zijn in de kerk, in al die bedelingen, dan is er zijn betoning van zijn vaderlijke goede tierenheid, van zijn genade, in alle bedelingen. Niet alleen in de lentetijd van het leven van de kerk en van Gods kinderen, als de bloesemweelde er mag zijn. Als de winter is voorbij gegaan. En de zangtijd genaakt. En het is ook niet alleen in de zomertijd. Wanneer de vruchten mogen worden gezien. Maar het is ook in de herfsttijd. En wanneer door wind en door stormen. En wanneer de bomen en de takken en de vruchten. Wanneer ze gehavend en gedeukt kunnen worden. En ook zelfs in de wintertijd, wanneer alles zo verdard en zo verschrompeld lijkt. Maar, naar de uitnemende rijkdom van zijn genade, in alle eeuwen, en in alle omstandigheden van het leven, dan zal hij voor zijn kerk zorg dragen. Wat een geweldige rijkdom, gemeente. En dan staat er: het laatste, en dat staat er twee keer in onze tekst. Met hem gezet in de hemel, in Christus Jezus. En dat hij over ons zal betonen de uitnemende rijkdom van zijn genade naar zijn goedertierenheid. In Christus Jezus. Zo. En let u erop. Christus. De ambtsnaam. Voorop. In het werk waartoe hij van de Vader is gezalfd. Gezonden en bekrachtigd door zijn Heilige Geest. Tot profeet. Om dwazen te onderwijzen. Een blinde zielsogen te openen. Voor wie ze zelf zijn. En voor wie hij is in zijn genade. En God is in zijn liefde. Maar ook in zijn priesterlijk werk. Wat hij gedaan heeft in het brengen van zijn offer. Tot vergeving der zonden. Tot verzoening. En hoe hij dat offer als de hemelse hoge priester. Bij zijn Vader blijvend tot geldigheid doet komen. Maar ook als de eeuwige koning. De eeuwige koning. Die altijd regeert. Die God gesteld heeft op de troon van David. In Jeruzalem. Over het huis van Jacob. Om koning te zijn. In der eeuwigheid. Die hem nodig hebben. In die ambtelijke bediening. Die hem nodig hebben als dwazen in zichzelf. Om door hem profetisch onderwezen te worden. Die hem nodig hebben als schuldigen. In zijn priesterlijke voldoening. En die zichzelf leren kennen als gebondenen. In de bevredende kracht van zijn koningschap. Om door zijn woord en door zijn geest. Hem dan ook te dienen. In waarheid en in oprechtheid. Christus. En wie zo hem mag kennen als de Christus. Die mag ook in hem vinden Jezus. De zaligmaker. De werkelijke zaligmaker, zoals het geen andere is. De enige zaligmaker, maar ook de volkomen zaligmaker die het gedaan heeft. Die het doet en het nog doen zal. Om dan na Pasen, na hemelvaart, voorafgaande aan Pinksteren. Om dan aan zijn tafel te mogen aanzitten. Ik loof eerlang. En dat is het avondmaal met een verlengd uitzicht. Naar het eeuwige avondmaal. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u betaald in het heetst gevaar. Dat betaal ik op het heilig brandaltaar bij die u vrezen. Zachtmoedig volk. Zal rijk verzadigd wezen ten disgeleid. Die God zoekt. Deze God zoekt. Die zal hem vinden. Die zal hem prijzen. En zo leef uw hart. Door hemels gunst bewijzen. In eeuwigheid. Amen.